Het vlees is van geen nut, Johannes 6. Als de Heer Jezus nu ook zo gedacht had, hij kwam in het vlees, ja. Maar woorden hebben soms wel heel verschillende betekenissen. Maar dat is bij het woord vlees al helemaal het geval. Vlees kan de neutrale betekenis hebben van lichaam. De Heer Jezus is in het vlees gekomen, God geopenbaard in het vlees. En vlees kan ook een heel negatieve betekenis hebben. En dan betekent vlees het zondige vlees, de zondige natuur. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, dat is niet in je lichaam, maar in je zondige natuur geen goed woont. Je hebt dat wel met meer woorden in de Bijbel, ook met het woord wereld. Wereld kan een neutrale betekenis hebben. Als er staat in Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan is dat een heel andere betekenis van het woord wereld dan wanneer er in 1 Johannes 2 staat, de wereld ligt in het boze. Wie de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Dus in het ene geval wordt gezegd, God heeft de wereld lief. In het andere geval wordt gezegd, denk omdat je de wereld niet lief heeft, hebt, anders heeft God jou niet lief. In het eerste geval betekent wereld de mensenwereld, in neutrale zin. In het tweede geval betekent wereld het systeem van zonde en Satan, waar je je verre van moet houden. Dat hoort ook bij de afdeling uitleg. Woorden moet je wel zoveel mogelijk door hetzelfde Nederlandse woord weergeven. Dat lukt je ook niet altijd. Maar dan moet je wel bedenken dat die woorden niet altijd hetzelfde betekenen. Vlees en wereld zijn daar treffende voorbeelden van. Er was nog iemand anders die een mondelinge vraag stelde over de tekst die ik citeerde uit Jesaja 33. Hun brood en hun water zal gewis zijn. En iemand zegt, ja, er zijn toch zoveel plaatsen op aarde waar grote armoe wordt geleden. Ja, maar het is ook geen uitspraak van de Heere God, die geldt voor alle mensen zonder meer. De Heere zegt daar niet, ieder mens op aarde zal altijd te eten hebben. Het is een woord uit Jesaja 33 vers 16. Zijn brood is gewis, zijn water verzekerd. Ik geloof dat ik onbewust de Statenvertaling citeerde. Maar dan is daar wel eerst dit geweest in vers 14. Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur? Wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed? Antwoord, hij die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt, die gewin door afpersing verkregen versmaadt, die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien. Van zulke mensen staat, zijn brood is gewis, zijn water verzekerd. Dat is een heel verschil. Maar dan luidt de volgende vraag, maar kun je dan zeggen dat elk mens die zo trouw de Heere dient altijd te eten en te drinken heeft gehad? En dan moet je zeggen, ja, daar zijn ook op deze regel helaas uitzonderingen geweest. Er zijn wonderbare uitreddingen geweest, dat hoort er ook bij. Waarbij zulke mensen die op de Heere vertrouwden ondervonden hebben, dat de Heere wonderbaarlijke uitreddingen geeft, ook als het gaat om deze basale levensbehoeften. Maar er zijn ook daar vraagtekens, uitzonderingen. We kunnen ons goed voorstellen dat Agur aan het eind van het boek Spreuken dat gebed uitspreekt, bewaar mij voor armoede en rijkdom. Dat heb ik altijd mooi gevonden. Bewaar mij voor armoede, Heere God, want ik weet niet of ik met die zware beproeving wel zal kunnen omgaan, zegt hij. Ik vrees dat ik dan zou gaan stelen. En dat zou ik niet willen, Heere God, dus alsjeblieft zorg dat ik niet in zulke moeilijke omstandigheden kom. Maar bewaar me ook voor rijkdom, Heere God, want ik weet toch niet waar ik het allemaal aan moet uitgeven. En ik denk dat ik dan maar hoogmoedig zou worden. En dat ik mijn hart op die rijkdom zou stellen, dat is mooi. Ik lees het u even letterlijk voor. Spreuken 30 vers 8. Geef mij armoede nog rijkdom. Voed mij met het brood mij toebedeeld. Opdat ik verzadigd zijnde u niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? En anderzijds, nog ook verarmd zijnde stelen en mij aan de naam van mijn God vergrijpen. Mooi, als je steelt, dan tas je daarmee de naam van God aan. Goed, nou hebt u nog tijd voor een mondelingenvraag. Ik zal het even herhalen. Ik heb dat niet paraat, maar u zegt dat in de Statenvertaling staat, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. En hier staat, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Dat is niet een kwestie van verschillende vertaling, maar van verschillende handschriften. De handschriften die zijn van het Griekse Nieuwe Testament, die zijn niet allemaal hetzelfde, dat weet u. Er zijn er duizenden en er zijn er geen twee helemaal gelijk aan elkaar. Dat krijg je met overschrijffouten. Als u de Filippense brief zou overschrijven, dan zou u ook fouten maken daarbij. Zo zijn er blijkbaar handschriften die zeggen, zij met u allen. En er zijn andere handschriften die zeggen, zij met uw geest. En de vertalers, de moderne vertalers maken meestal gebruik van een bepaald type tekst. Daar ga ik nou niet over uitweiden hoe dat in elkaar zit. Maar van een Griekse tekst die door bijna alle moderne vertalers gevolgd wordt. Zodat u in alle modernere vertalingen zult vinden, zij met uw geest. Terwijl u in de oudere vertalingen zult vinden, behalve de Statenvertaling bijvoorbeeld ook de Authorized Version, de King James Bible in het Engels, daar zal ongetwijfeld ook staan with you all. En in die tijd gebruikte men een andere tekst van het Griekse Nieuwe Testament. Sommige mensen zeggen dat was ook de goede, dat houden ze tot vandaag aan dat dag vol. Intussen kennen we duizenden nieuwe handschriften en zeggen we ja, op heel veel punten denken we toch op grond van die meerdere handschriften dat er wat anders stond. Nou ja, dat is een technische discussie, daar zullen we het hier maar niet over uitweiden. Ik kan tot uw troost zeggen dat er nauwelijks een plaats in het Nieuwe Testament is te vinden waar dat verschil in handschriften tot drastisch verschillende resultaten leidt voor de uitleg van de schrift. En dat is hier natuurlijk ook heel duidelijk. Of je nou het een leest of het ander, het tast in geen enkel punt de zekerheid omtrent de christelijke leer aan. Maar dat soort dingen zult u vele malen vinden. Soms duidelijk een kwestie van vertaling van dezelfde tekst, maar soms is er duidelijk sprake van een verschillende grondtekst. En die leidt dan ook tot verschillende vertalingen. Iemand nog iets, broeder Dirk?
Er zijn veel mensen die zeggen dat de Bijbel eerst vertaald is. Ook de islam zegt dat. En daar word je nogal eens mee geconfronteerd. Kun je een hele korte beschrijving geven van het ontstaan van de
Bijbel? Je wou maar 9:45 moest dit gebouw uit zijn, hè? Maar zouden we hier niet wat anders kunnen doen, broeder Dick? En dat is de reden waarom de moslims dat zeggen, hier duidelijk te woorden brengen. Dat is toch eigenlijk voldoende? Want jij wil weten hoe je die moslims zou moeten antwoorden. Nou, het probleem is dit. Zoals christenen het geloven, heeft Mohammed de Bijbelse verhalen gehoord van joden en christenen met wie hij in aanraking kwam. Hij heeft soms de klok horen luiden en wist niet precies waar de klepel hing. Of die christenen en de joden zelf hebben dat niet precies geweten. Dat is ook heel goed mogelijk. En zo zijn die Bijbelse verhalen vaak in een zeer verminkte vorm terechtgekomen in wat wij de Koran noemen. Wat zij de Koran noemen. Gedeeltelijk omdat hij het verkeerd gehoord heeft. Dat kan ook aan hemzelf gelegen hebben. Soms ook omdat hij het opzettelijk veranderd heeft. Hij wilde dat niet Isaac, de voorvader van de Joden, maar Ismaël, de voorvader van de Arabieren, de glansrol zou vervullen in veel geschiedenissen. En daar zal hij het wel opzettelijk gedaan hebben. Er ontstonden dus uiteindelijk, toen de Koran klaar was, waren er grote verschillen tussen wat daar stond over allerlei verhalen die we ook kennen uit de Bijbel en wat in de Bijbel stond. Nou, hoe moet je dat nou verklaren? Voor ons is die verklaring eenvoudig. Hij heeft het soms helemaal niet goed begrepen. Om een simpel voorbeeld te noemen. Mirjam en Maria is dezelfde naam. Maria is de Griekse verbastering van de Hebreeuwse naam Mirjam. Dus Maria, de moeder van de Heer Jezus, dat is dus eigenlijk Mirjam. Hij kende ook een Mirjam uit het Oude Testament. Hij had wel eens gehoord dat dat een zuster was van Mozes. En hij kwam tot de conclusie dat Mirjam, de zuster van Mozes en Aaron, dezelfde moest zijn als de moeder van Jezus. Nou, dat is een heel simpel misverstand van iemand die de Bijbel niet erg goed kent. En zo kwam dat dus ook in de Koran terecht. Dat heb ik me laten vertellen hoor, ik kan geen hoofdstuk en vers noemen. Ik ben niet zo goed thuis in de Koran als in de Bijbel en ik wou dat ook maar zo houden. Maar dat heb ik me dus voor waar laten vertellen. Als ik jok, dan jok ik in commissie. Maar zo zit het vol van dat soort misverstanden. En nogmaals, dat hoeft niet alleen maar aan Mohammed te liggen. Dat kan ook best liggen aan zijn zegslieden die misschien ook niet altijd even thuis waren in de Bijbel. Zo had hij ook het idee dat de drie-enigheid bestond uit, en dat kun je goed voorstellen, een leuk gezinnetje, God de Vader, Maria de Moeder en het kind Jezus. Nou, dat is ook een behoorlijk misverstand. Nou, die kwamen allemaal in de Koran terecht. En toen moest men die verschillen verklaren. Wij verklaren dat uit verkeerd gehoord, verkeerd begrepen, verkeerd weergegeven. Maar de moslims zeiden natuurlijk achteraf, ja, maar Mohammed heeft het zo opgeschreven door inspiratie, want Allah heeft het hem zo geopenbaard. En dus, overal waar de Koran wat anders zegt dan de Bijbel, is dat een correctie ten opzichte van de Bijbel. De Bijbel zit dus vol fouten, niet de Koran. Dat zou ik ook doen als ik een moslim was. Dan zou ik zeggen, als het een verschil is, dan is de Koran heeft het goed en de Bijbel heeft het verkoud, heeft het fout. Het is nogal een wat makkelijke verklaring. Maar dat is de hele verklaring. Men zegt, die Bijbel is verkeerd overgeleverd. Terwijl wij natuurlijk nu handschriften kennen die zo oud zijn, dat die al veel ouder zijn dan, zelfs de meeste handschriften die wij kennen zijn al ouder dan de Koran. Dus het is niet pas in de laatste 1400 jaar ontstaan. Dan moeten die misverstanden er altijd in gezeten hebben. En we weten nu, ook door de ontdekking van de Dode Zeerollen, hoe ontzettend nauwkeurig het Oude Testament is overgeleverd. De handschriften die we hadden zijn maar 1000 jaar oud. En toen kwamen er ineens door de Dode Zeerollen handschriften bij die 2 keer zo oud waren. En die nagenoeg dezelfde tekst bleken te bevatten. Dus we weten uit de geschiedenis van de Bijbelse overlevering hoe ongelooflijk nauwkeurig die tekst is overgeleverd. Het is dus niet zo dat in die tekst allerlei fouten zijn ingeslopen. Daar is geen enkel bewijs voor. Het enige bewijs dat moslims hebben, bewijs tussen aanhalingstekens, is dat het anders staat in de Koran. En dus moet de Bijbel fout zijn. Nou, ik heb daar een andere verklaring voor, die heb ik u gegeven. En die vind ik heel wat aannemelijker. En nogmaals, ik kan dat heel goed begrijpen. Ik denk dat in heel veel gevallen Mohammed het niet opzettelijk heeft gedaan. Zoals sommige gevallen bij Ismaël, denk ik wel. Maar een heleboel gevallen heeft hij gewoon niet goed begrepen. En sommige fouten, zoals dat van Mirjam, zijn zo enorme blunders, dat heel duidelijk is, dat heeft hij gewoon verkeerd verstaan. Ga u gaan.
U hebt straks nog genoemd dat Paulus mogelijk getrouwd zou zijn.
Ja.
Maar als het huwelijk en die bij de zoon staat, dan zegt hij dus dat het beter is zoals ik ben.
Ja. Maar als hij Paulus getrouwd geweest is, dan is hij al zeer jong weduwnaar geworden. Dus, want vanaf het begin af aan, vanaf zijn bekering, is er van geen vrouw in zijn leven sprake. De enige reden om te vermoeden dat Paulus getrouwd is geweest, is omdat men meent uit de bronnen te kunnen opmaken dat het ondenkbaar was, sowieso trouwens voor een schriftgeleerde, dat is nog steeds onder de Joden zo. Het idee van ongetrouwd zijn, alsof het celibaat een soort hogere toestand is, dat is een zuiver Griekse idee. De ziel is hoger dan het lichaam, seksualiteit is iets minder waardigs. Dus onder christenen heb je dat idee van het celibaat gekregen. Dat is zo oer-on-Joods. Dat is volkomen ondenkbaar. Een ongetrouwde rabbijn zou ondenkbaar zijn. Ongetrouwde imam trouwens waarschijnlijk evenzeer. Dus, dus zo'n schriftgeleerde was per definitie getrouwd. Dat is geen bewijs. Maar het is wel een hele krachtige aanwijzing. En dus moet Paulus dan heel jong weduwnaar zijn geworden. En dat betekent dus voor het allergrootste deel van zijn leven, dat hij kon zeggen, ik hoop dat het mooiste zou zijn als jullie het net zo konden opbrengen als ik dat kan zijn. Ik kan het opbrengen om getrouwd te zijn. Dat hij dan misschien in zeer jonge jaren kort getrouwd is geweest, doet daar niks aan af. Maar het blijft een speculatie, zoals gezegd. Maar als het waar is, dan laat het in ieder geval zien dat het niet waar is dat Paulus een vrouwenhater is geweest, zoals sommige mensen van hem vermoeden op grond van bepaalde uitlatingen. Het is sowieso onzinnig, maar als hij getrouwd zou zijn geweest, dan nog des te meer. Nog één klein vraagje. Ja. Nou, in dit geval citeer ik nu eens, de vraag is, je kunt niet gewoon zeggen, toornig is nooit toegestaan. Nou, God is toornig, je kunt moeilijk tegen God zeggen, dat mag niet. Van de Heer Jezus staat op aarde, dat is een mooie tekst in Marcus, dat hij vertoornd was over wat ze zeiden en tegelijkertijd keek hij ze met droefheid aan. Dat is een mooie tekst, in het begin van Marcus ergens, ik meen in Marcus 3, hij was vertoornd over wat ze zeiden, hij was boos op ze. Maar de boosheid ging niet ten koste van zijn genegenheid voor de mens. Hij was bedroefd over de verharding van hun hart. En daar zie je, bij hem kon dat gelijk opgaan. Hij kon het klaarspelen, die twee dingen in zijn ziel naast elkaar laten staan. Een heilige toren en tegelijkertijd, dus daarom was het ook een heilige toren, was hij bedroefd over hen als mensen. Paulus zegt, nou citeer ik ook de Statenvertaling, want die geeft het daar letterlijk weer, Telosvertaling trouwens ook, in Efeze 4 vers 27, word toornig, maar zondig niet. Dat is natuurlijk geen gebiedende wijze in de zin, je moet toornig worden, maar er is ruimte voor toorn. Maar pas op, want toorn is heel makkelijk iets dat bezit van je neemt en dan komt er vlees bij, dan wordt het zondig. Precies, toorn uit drift bijvoorbeeld. Maar toorn in de zin van heilige verontwaardiging, waarbij je dus niet jezelf in het geding brengt, maar waarbij het gaat om de eer van God, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk de norm voor heilige toorn, de eer van God is in het geding, dan is het goed. Maar het is een riskante zaak. Want, ja, waarom niet? De Heer Jezus doet dat ook. Ja, maar kijk, als ik dat zeg, dan zeg ik, wij moeten de gezindheid van de Heer Jezus hebben. En dat betekent ook, als het om heilige dingen gaat, als het gaat om het aantasting van de naam van God, en Hij is vertorend daarop, dan moeten wij dat ook zijn. Dan is het niet alleen maar een kwestie, dan mogen we het zijn, dan moeten we het zijn. Alleen, het is een riskante aangelegenheid, zei ik. Want toorn en drift zijn twee verschillende dingen. Drift, als je dus laat meeslepen door je toorn, dan heb je dus jezelf niet meer onder controle, dan is het sowieso altijd verkeerd. En wij denken bij toorn al heel gauw dat iemand ziedend is, razend is, en dan heeft hij zichzelf niet meer goed in de hand. Dan gaat het mis. Maar toornig als een uiting van heilige verontwaardiging, zeker, daar moet plaats voor zijn. Dat is niet alleen maar dat mag, maar dat moet onder bepaalde omstandigheden. Je hebt ook andere toorn. Juist, precies. Word toornig, zondig niet. Dat is vervolg van diezelfde tekst. Laat de zon niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. Dus die toorn moet ook weer zijn afsluiting hebben. En vooral als het een toorn is waardoor verwijdering tussen mensen kan ontstaan, dan moet je zorgen dat je dat dezelfde dag nog goed maakt. Want anders gaat die toorn zich misschien in je hart vasthaken. En dan krijg je wrok en bitterheid. En dat is een echte toorn waarbij dus wel de zonde in het geding komt. Waarbij het wordt tot iets dat je ook niet meer van je kan afzetten. En daar staat ook Paul achter daar. Geeft de duivel geen voet. Maar zeggen, dan gaat de duivel bezit van je nemen. Dan gebruikt hij die verkeerde toorn als een toegangspoortje om binnen te komen. Jij bent boos op een ander. Misschien wel omdat die ander iets doet dat helemaal tegen Gods wil ingaat. Maar in jouw boosheid zit een vals element. Want hij gaat zich vasthaken in jou. En dan heeft de duivel jou ook te pakken. Niet alleen die ander op wie je zo boos bent, maar ook jou. Dus in die zin, ja, het is een riskante aangelegenheid. Maar als we in de weg van de Heer zijn, dan moet er ruimte zijn voor een gerechtvaardigde, voor een heilige verontwaardiging. Ja, maar toorn kun je niet altijd goed maken. Je kunt toorn alleen maar goed maken als het gaat om ruzie tussen twee mensen. Dan moet je proberen goed te maken. Houd vrede voor zover het van u afhangt met alle mensen. Maar er staat bij voor zover het van u afhangt. Want het moet ook nog van die ander afhangen. Alleen daar heb ik geen controle over. Als die niet wil, dan kan je niet alles goed maken. Maar als het kan, dan moet je het zelf goed maken. Maar dan gaat het om ruzie. En dat is niet hetzelfde als toorn. Als je natuurlijk ruzie hebt, dan ben je allebei boos op elkaar. Maar dat is eigenlijk in het algemeen altijd zondige toorn. Maar als er een verontwaardiging is ten aanzien van de fouten, de zonde van een ander, dan is het niet een kwestie van goedmaken. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld bij een kerkscheuring. Dan zeg je maar, dan stopt die kerel allemaal in een kamertje, dan moet het weer goedmaken. Ja, maar dan behandel je het alsof het om een gewone ruzie gaat. Nou, misschien is dat soms ook wel zo. Maar soms kan het ook echt zijn, de heilige overtuiging, hier wordt de waarheid van God geweld aangedaan. Hier kunnen wij niet in meegaan. Ja, dan helpt het ook niet om ze in een kamertje op te sluiten tot ze het weer goed gemaakt hebben. Want van goed maken is dan helemaal geen sprake. Dat is helemaal niet het punt waar het om gaat. Maar ja, hoeveel kerkscheuringen zijn er waarbij het alleen maar gaat om heilige verontwaardiging? Daar komt een hoop vlees bij in de praktijk. En dat is heel dicht tegen elkaar. Dat wordt heel erg vermengd. Een stukje heilige verontwaardiging en een heleboel onheilige boosheid. Botsingen van sterke persoonlijkheden. Als u mij één zuivere kerkscheuring kunt noemen uit de geschiedenis, waar al het recht aan de ene kant ligt en alle fout aan de andere kant, dan hou ik me aanbevolen. Dan hou ik me hartelijk aanbevolen. Ali, jij bent de laatste vanavond.
Ja,
Ik had het hoofdstuk goed, maar het vers kon ik zo niet vinden. Ja, dankjewel. Markus 3, vers 5. Hij keek hen rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart. Daar gaat het over hele lelijke tegenstanders. Mensen die hem te proberen te verzoeken, die hem in de gaten houden of ze hem op iets kunnen betrappen, zegt vers 3. Zegt vers 2. En dan kijkt hij aan hem om die reden vanwege deze lage motieven van die mensen met toorn aan. Maar dat is droefheid, dat is mooi. Toorn, boos, vanwege een gezindheid. Maar ook, hij zag altijd de mens staan. Het ging er nooit alleen maar om een zaak. Ik denk toen ik jong was dat ik veel meer vocht voor principes. En naarmate je ouder wordt ga je veel meer mensen zien staan. Principes zijn abstractheden. Het gaat veel meer om mensen. Hij was verontwaardigd over wat die mensen deden en zeiden. Maar hij zag altijd ook die mensen daarachter. Net als met die rijke jongeling. Hij had boos op hem kunnen worden. Omdat die rijke jongeling hem niet wilde volgen. Maar er staat, hij had hem lief. Want hij zag, die jongen was eerlijk en hij was oprecht. Denk ik zo, dat is mijn uitleg. Waarom hij hem lief had. Die jongen wilde best oprecht, maar hij had de kracht niet. En daar was hij eens niet boos over, daar was bedroefd over. Want hij zag, die jongen is wel eerlijk, maar hij ziet het niet. Zijn oogjes zitten nog dicht. Nou, daarbij zullen we het voor vanavond moeten laten. Broeder, we komen al niet meer om 9:45 weg, want dat is het geweest.